De schriftlezing voor vanavond vinden we in het Oude Testament en wel in het boek Exodus, het 12e hoofdstuk en daarvan de eerste 13 verzen. De schriftlezing die we u noemden, Exodus 12 vanaf vers 1 tot en met 13.
De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn, zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de verganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tienden deze maand nemen een iegelijke lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag dezer maand, en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden, zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en allereerst geborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarvan gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal.
Het gebeurde in 2005, geliefde gemeente, dat de Nederlandse politie groot alarm sloeg. Er zouden benden actief zijn, inbrekers, die zich bedienden van een hele bijzondere methode tijdens hun inbraken. Voordat er daadwerkelijk ingebroken zou worden, zouden er mensen stiekem langs de deuren gaan om een verkenning te doen. Vrouwen die onschuldig leken, zouden met een krijtje een bepaald teken aanbrengen bij de voordeur. Wanneer ergens een vrouw alleen zou wonen, werd er een driehoekje aangebracht op de deurpost. Wanneer er een cirkeltje werd aangebracht, dan betekende dat er eigenlijk niets te halen was in huis. En wanneer er een zigzaglijntje verscheen op de deurpost, dan zou er een hond verblijven in die woning. Ja, zo konden dan de inbrekers later, nadat degenen waren geweest die de boel hadden verkend, zo konden de inbrekers dan hun slag slaan. Of juist een ander huis kiezen. Uiteindelijk bleek het verhaal niet op waarheid te berusten. Het was een zogeheten hoax, zoals we dat wel noemen. Maar ik moest er wel aan denken toen ik me voorbereidde op de stof van vanavond. Want we zien vanavond ook een teken, aangebracht op een deurpost. Maar hetgeen we hopen te overdenken vanavond is allerminst fictie. Dit is bittere werkelijkheid. En het is ook een ernstige boodschap die vanavond voorligt. Maar we willen met het gebed, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, deze geschiedenis met elkaar overdenken. We zijn gekomen tot Exodus 12 en ik wil uw aandacht vanavond vragen voor de eerste 13 versen van dat hoofdstuk, zoals we het zojuist als schriftlezing ook hebben gelezen met elkaar. En als kernvers lees ik met u vers 13. En daar luidt Gods heilig en zijn onfeilbaar woord, en dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Als opschrift boven de verkondiging schrijf ik vanavond deze woorden, bloed erover. Bloed erover. Niet zand erover. Dat zeggen wij wel eens tegen elkaar, zand erover. We vergeten het. Nee, vanavond luidt het thema bloed erover. Vier gedachten. Allereerst een gekozen lam. Dat hopen we te belichten vanuit de eerste vier versen. Een gekozen lam. In onze tweede gedachte, dat is het vijfde vers, staan we stil bij een geschikt lam. In onze derde gedachte letten we op een geslacht lam. Dat zijn de versen 6 en 7. En dan letten we in onze vierde gedachte op een gegeten lam. Dat is vers 8 tot en met vers 13. Dus allereerst een gekozen lam, vervolgens een geschikt lam, ten derde een geslacht lam en tot slot een gegeten lam. En dat alles onder het opschrift en thema bloed erover. Ja, we gaan nog even terug in gedachten, gemeente. De 12 zonen van Jacob zijn met hun vader terechtgekomen in Egypte, in het land Gozen. En aanvankelijk ging het allemaal nog goed. Er was een farao die Jozef gunstig gezind was en daar deelde het volk Israël in. Maar toen het volk Israël groter werd en zich al meer uitbreidde, en vooral toen er een farao opstond die Jozef niet gekend had, toen werd dat volk voor de farao een bedreiging. Hij zag er een ondermijning in voor zijn eigen regering. En we hebben het eerder gehoord, daarom heeft hij uiteindelijk dwangarbeid ingesteld. De Israëlieten moesten onder de hete oosterse zon zwaar werk verrichten. De zweep werd over hun ruggen gehaald. Niets anders dan leem en baksteen was voor hun ogen. En bij de hete ovens moesten ze dag in dag uit zwoegen en zweten om grote steden Python en Ramses op te bouwen, ten gunste van de Egyptenaren. Kleine jongetjes die geboren werden, moesten worden omgebracht in het water van de Nijl. De farao probeerde het volk Israël om te brengen, te kleineren, te beperken in hun omvang en hen zo te onderdrukken. Totdat de Heere het geroep en het geschreeuw van Israël hoorde. En de gebeden van Israël werden verhoord. En de Heere tegen Mozes zei, nu is het tijd, Mozes. Nu moet je naar farao gaan en nu moet je zeggen, laat mijn volk trekken. Mozes is naar farao gegaan. Farao had geen boodschap aan datgene wat Mozes naar voren bracht. Hij zei het letterlijk, wie is de Heere dat ik hem gehoorzaam zou zijn? Ik ken de Heere niet, ik zal het volk niet laten trekken. En toen waren er verschillende plagen nodig om de farao ertoe te bewegen om uiteindelijk het volk Israël toch te laten gaan. En we hebben inmiddels stilgestaan bij 9 plagen. Ja, die 9e plaag was een zware plaag. 3 dagen dichte duisternis. De vogeltjes floten niet meer. Er was geen besef meer van de tijd. Iedereen bleef zitten op zijn of haar stoel, kwam niet meer uit bed. Waar ze zich bevonden in die duisternis, ze bleven waar ze waren. hele leven lag stil. Het was als het ware een voorbode van de dood. En met die plaag, zo hebben we de laatste keer gehoord, werd er opnieuw één van de goden van Egypte geraakt, net zoals dat ook gold voor die andere plagen. Ja, de zonnegod Ra werd er recht in zijn oog geraakt. De zonnegod, waar was hij? Het bleef donker. Waar was die God die zorgde voor de opkomst van de zon? Waar was die God die zorgde voor het leven? De zon bleef onder. God liet zien dat hij hoger is dan alle goden. Ja, Israëls God is hoger dan alle goden. Het heeft de farao ook niet onberoerd gelaten. Hij heeft toegegeven dat hij heeft gezondigd. Hij heeft gevraagd of Mozes voor hem wilde bidden. Hij heeft proberen concessies te doen. Hij heeft geprobeerd het op een akkoordje te gooien. Ja, hij heeft een voorstel gedaan om het volk Israël God te laten dienen binnen de landsgrenzen van Egypte. Hij heeft voorgesteld om alleen de mannen te laten gaan. En uiteindelijk heeft hij voorgesteld, zo lezen we in Exodus 10, u mag gaan, Israël, u mag gaan, Mozes, maar u laat de runderen en de schapen hier. En wij zouden zeggen vanavond, Mozes, dat had je maar beter ook kunnen doen, toch? Je moet straks met 2 miljoen mensen door die hete woestijn trekken. Ouderen, kwetsbaren, kinderen, zieken. Wil je dan ook nog een hoop loeiende koeien en blatende schapen mee, Mozes? Zul je dat nu wel doen? Je hebt toch wel genoeg aan het volk alleen door die hete woestijn? Maar dat heeft Mozes niet gezegd. Weet u wat Mozes gezegd heeft? Er zal geen klauw achterblijven. Wij krijgen al het vee mee. Sterker nog, farao, wij krijgen ook uw vee mee. U zult ook uw vee in onze hand geven. Kom er maar mee voor de dag. Ja, ik heb gedacht tijdens de voorbereiding, Mozes heeft wel gedurfd naar de mens gesproken. Er staat een schaapherder van 80 jaar oud. Voor de meest machtige man ter wereld. Stel het maar even voor, gemeente. Een schaapherder van de Veluwe die naar het Witte Huis afreist en daar voor Trump gaat staan. En dan ook nog eisen stelt. Waarom deed Mozes dat? Waarom heeft Mozes die eisen gesteld? Dat zegt Mozes in vers 25 van hoofdstuk 10. Doch Mozes zeide, ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven. En dan komt het, die wij de Heere onze God doen mogen. Hoort u het? Dat vee dat Mozes eist, dat zal dienst doen als slachtoffers en brandoffers. En nu moet u even met me meedenken. Als dat vee dan nu was gebleven in Egypte en het volk Israël was gaan trekken, had het paaslam niet geslacht kunnen worden. Was er geen bloed vergoten van een dier? Had het paaslam niet gegeten kunnen worden, waren de deurposten onbestreken gebleven. Had er inderdaad geen bloed gevloeid? Had er inderdaad geen bloed gevloeid? Dat hebben we eerder gehoord. Matthäus 4. Als u voor mij neerknielt, geef ik u alle koninkrijken van de wereld, zo zei Satan. Kniel maar voor me neer, Christus, en u krijgt het allemaal. Inderdaad, de kortste weg, weet u het nog? Voldoening, ik moet het anders zeggen, verzoening zonder voldoening. Maar Mozes heeft het gepeild. En we geloven dat hij hier gedreven is door de Heilige Geest. Er staat wat op het spel. Die slachtoffers en brandoffers, daar heeft de Heere recht op. Ze moeten voorhanden zijn. Ja, en dan na die negende plaag is de tiende plaag aangekondigd. En ik wil u nog even meenemen naar de aankondiging van die plaag. We lezen het in hoofdstuk 11 en ik neem u even mee naar vers 4. Het is goed dat we dat er even bij nemen als achtergrond voor ons gedeelte vanavond. Hoofdstuk 11 vanaf vers 4. Verder zeide Mozes, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene der dienstmaagd die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijks nooit geweest is, en desgelijks niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe, opdat gijlieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaars en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. De Heere zegt, ik zal rond middernacht rondgaan en alle eerstgeborenen treffen. Van alle lagen van de bevolking zal ik de eerstgeborene raken. Maar in het land Goshen zal geen hond zijn tong verroeren. Gemeente, laten we het ons even proberen voor te stellen. Straks rond middernacht gaat door de straten van Sliedrecht een verderfengel. En rond middernacht springen er allemaal lichten aan. In de Prikwaard, in de Werestein, de Torbekkelaan, Rijnstraat, allemaal lichten, in de flats, in de huizen. We horen gehuil, we horen geween, we horen sirenes, we zien ambulances rijden. Is wat geweest in Egypte. Maar in het land Goshen is het zo stil dat je geen hond hoort blaffen. Nu, wanneer u het platteland een beetje kent, dan blaft er al gauw een hond. Want al is het nog zo stil, er hoeft maar een beetje geritsel te zijn en een hond slaat aan en andere honden nemen het over. Maar in het land Goshen zal er geen hond zijn stem laten horen. Maar wel op een voorwaarde. Wel met een strafuitsluitingsgrond. En dat moeten we ook nog even benoemen voor we naar hoofdstuk 12 gaan, want dat is belangrijk. Al die andere plagen hebben Israël niet getroffen. Er zijn geen kikkers geweest in de straten van Goshen. Er zijn ook geen sprinkhanen neergestreken op de gewassen in Goshen. Het is ook niet donker geworden in Goshen. Maar wat deze plaag betreft, gemeente, zal Goshen wel worden getroffen, mits ze geen maatregel nemen die de Heere zo meteen gaat voorschrijven. Dus Israël, zo kunnen we het wel stellen, wordt op dezelfde manier behandeld als Egypte. Mits ze die maatregel treffen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, die vraag moeten we wel stellen vanavond. Waarom is dat eigenlijk? Dat is, gemeente, omdat Israël niet allereerst nakomelingen van Abraham zijn, maar omdat Israël nakomeling van Adam is. Als het gaat om de schuldvergeving, is er geen verschil tussen Egypte en Israël. Beide moeten van genade leven. Allebei. Het is heel goed dat u hier vanavond bent. U weet het, ik roep daar vaker toe op. Ik ben er dankbaar voor dat u hier bent. Ook dat u en jij meekijken vanavond. Prachtig. Maar gemeente, we moeten wel eerlijk handelen met elkaar. Wij zijn niets beter dan diegenen die op dit moment een gokje wagen in Holland Casino. We zijn ook niets beter dan die mensen die nu over de wallen lopen in Amsterdam. Wij zijn, als het gaat om de schuldvergeving, geen haar beter. Wij moeten allemaal van genade leven. En u geeft de Heere God in zijn goedheid voor Goshen, voor Israël, één strafuitsluitingsgrond. Eén maar. Want ik zou mij heel goed kunnen voorstellen dat er mensen in Gozen zijn geweest die ook nog wel een andere uitweg hebben gezocht. Die hebben gedacht, ja, inderdaad, ik heb geen kikker gezien hier in Gozen. Inderdaad, ik heb geen sprinkhaan zien komen. En inderdaad, het was hier kraakhelder de afgelopen dagen. We zijn uitgered steeds. Het zal met die tiende plaag ook wel een beetje meevallen. God zal met eerbied gesproken wel over zijn hart strijken. Ik geloof dat ze er best geweest kunnen zijn die zo hebben gedacht. Maar wanneer de Heere de tiende plaag aankondigt, is iedereen aangewezen in Gozen op die ene uitsluitingsgrond. En dan gaan we inderdaad opluisteren wat de Heere daarover zegt. En dan zijn we in hoofdstuk 12. En dan begin ik met u bij vers 2. Dezezelfde maand, zegt de Heere tegen Mozes, zal u lieden het hoofd van de maanden zijn. Wil ik kort halt houden. Wanneer de Heere God het paasfeest instelt, dan is dat zo'n belangrijk feest, dan is Pascha van zo groot belang, dat de maand waarin het gevierd wordt, de belangrijkste maand wordt, het hoofd van het hele kalenderjaar, het geestelijke kalenderjaar. Voorheen viel het in september, onze september. Nu wordt het de maand Abib, we moeten ons voorstellen, dat is naar onze tijdsrekening de maand maart. Het Pascha is zo belangrijk dat de maand waarin het plaatsvindt het hoofd van de maanden wordt. Pascha is ook zo belangrijk dat er geen feest is wat zoveel in het Nieuwe Testament genoemd wordt dan dit feest. Pesach, Pascha. En wanneer we dan verder lezen, dan lezen wij dat Mozes zijn stem moet richten, vers 3, tot de ganse vergadering van Israël. Toen ik afgelopen dagen studie maakte van deze stof, toen trof het mij dat het volk Israël voor dit gedeelte met andere namen wordt genoemd. Israël, de kinderen van Israël, de zonen van Israël, maar we lezen vanaf hoofdstuk 12 voor het eerst van de vergadering van Israël. En toen ik daar een poosje over nadacht, toen kwam het volgende bij mij naar boven. Ik geloof ook dat we het zo mogen zien. De ganse vergadering van Israël moet dit horen. Opdat de hele vergadering van Israël straks zal uittrekken uit Egypte. Zal ik er iets meer woorden aan wijden, gemeente? Mozes heeft het hele volk verzameld. Uit de heggen en de steggen, uit alle hoeken en gaten. Het is de vergadering Israëls, de vergadering van het volk Israël. Zij zijn overal vandaan gehaald. En ze zullen straks ook als een vergadering Egypte verlaten. Gemeente, er zal op de jongste dag een kerk zalig worden. Dan zal er geen klauw achterblijven. Ze zullen komen van noord en zuid, van oost en west. De Heere zal ze vergaderen. En ze zullen eenmaal aankomen op de stranden van de eeuwigheid. Prachtig toch? Aan de tiende deze maand, vers 3, neem een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Een iegelijk. Er staat in de grondtaal iedere man. Elke huisvader, elke vader van een gezin, moet een lammetje nemen voor dat gezin. Dat lammetje moet later gegeten worden en als dat lammetje te veel vlees blijkt te bevatten voor dat gezin, dan moet er een ander gezin aansluiten. Zo zegt vers 4, de buren moeten ook erbij betrokken worden, want er mag geen enkel vlees van dat lam overblijven. En wat er wel overblijft, moet worden verbrand. Gemeente, ik maak aan het eind van mijn eerste gedachte een toepassing. Allereerst een toepassing voor de broeders vanavond in de kerk. Elke man, elke huisvader, elke vader moet een lam nemen. Daar is die vader verantwoordelijk voor. Broeders, als u kinderen van de Heere gekregen heeft, wanneer u grootvader mag zijn van kleinkinderen, of overgrootvader wellicht. Het is onze taak om te dienen als een priester in het gezin. Wij moeten zorgen voor het lam. Zijn we zo'n vader? Het gaat om een zaak van leven of dood. Er staan zometeen levens op het spel. Het is ten diepste niet anders in ons leven, broeders. Wanneer we kinderen hebben gekregen, staan er zielen op het spel. En wanneer het dan gaat over dat dier, dat lam, dan blijft er geen vlees over. Daar moeten we ook nog even op letten. En wat er over is, moet verbrand worden. Ik heb gedacht, gemeente, Christus, want daar stoten we zometeen ook naar door, naar de Heer Jezus. Christus zal zijn leven geven. Maar de verzoening die hij zal aanbrengen, is voor degenen die hem gegeven zijn. Wanneer? Toen hij gekozen werd. Ja, dat was onze eerste gedachte, nietwaar? Een gekozen lam. In de eeuwigheid heeft niet de huisvader, maar in de eeuwigheid heeft de grote vader in de hemel een lam gekozen. Hij heeft het gezegd, wie is het die met zijn hart borg worden? En toen heeft de Heer Jezus als het lam van God gezegd, vader, zie ik kom om uw wil te doen. De Heer Jezus heeft als het ware gezegd, vader, ik zal gaan. En degene die u mij geeft, voor hen zal ik die diepe lijdensweg gaan. En doorstaan. En de vader heeft gezegd, dat is goed, mijn zoon. En toen de zoon naar de aarde is gegaan, toen is ook duidelijk gebleken dat hij het gekozen lam van de vader was in de hemel. Want de vader heeft het gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, en wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Een gekozen lam. We gaan naar onze tweede gedachte, een geschikt lam. Vers 5. Ja, want de vader moet dan wel een lam kiezen, maar dat lam moet aan verschillende eisen voldoen en die eisen worden opgenoemd in vers 5. Leest u maar met me mee. Gij zult een volkomen lam hebben. Voor volkomen staat er in de Hebreeuwse grondtaal het woordje tamim. Volmaakt. Een lam dat gekozen werd door de vader voor het Pascha, moest helemaal volmaakt zijn. Geen huidziekte, geen blindheid, niet een verlamd pootje. Hij mocht niet met het staart tussen de deur gekomen zijn, zodat er een knikje in was gekomen. Dit diertje moest van kop tot staart volmaakt zijn, volkomen zijn. Helemaal volmaakt. Het moest een mannetje zijn, zo zegt de Heere tegen Mozes. Een mannetje. Niet een vrouwtje, maar van het andere geslacht. Een mannetje. Een jaar oud. Dus dat lammetje mocht niet pas geboren zijn. Het mocht ook niet al een volwassen schaap zijn. Nee, een volkomen lam. Een mannetje, 1 jaar oud. We zouden het zo kunnen zeggen vanavond. Dat lam moet zijn in de kracht van zijn leven. In de bloei van zijn leven. 1 jaar oud. Het moest afkomstig zijn van de schapen of van de geiten. U zegt, dat is nogal een behoorlijk verschil, een schaap of een geit. Dat klopt, in onze tijd is dat een behoorlijk verschil. Een schaap en een geit kun je in onze tijd goed en in ons land ook goed onderscheiden. In Israël was dat anders. Schapen en geiten, ze leken vaak op elkaar. En ze werden vaak onder één noemer gebracht, onder het woord kleinvee. Schapen en geiten. Daar moet dit lam van afkomstig zijn. Dat zijn de eisen die de Heere stelt aan het lam dat moet dienen als paaslam. We gaan weer wat lijnen trekken, gemeente, aan het eind van de tweede gedachte. We mogen in deze lijdenstijd en op grond van het gedeelte dat voor ligt, alle lijnen vanavond trekken naar de Heer Jezus. Hij is het lam van God. Ja, zo heeft Johannes op hem gewezen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus, hij is een volkomen lam, een volmaakt lam. Ja, Petrus heeft het gezegd, hij is onbevlekt en onbestraffelijk. Paulus heeft het gezegd in 2 Korinthe 5, dat Christus nog zonde gekend heeft, nog gedaan. Vlekkeloos, volkomen. En de Heer Jezus als Lam van God heeft het ook van zichzelf gezegd in Johannes 8. Wie overtuigt mij van zonde? En inderdaad, dat hebben ze wel geprobeerd toen Christus voor Caiaphas stond. Er zijn allemaal valse getuigen gekomen, die hebben geprobeerd om beschuldigingen in te brengen. Maar het hield geen stand, gemeente. Het hield geen stand. Zelfs Pilatus moest uiteindelijk zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Christus was het onbevlekte, zondeloze Lam van God. En hoe oud was hij, jongens en meisjes, toen hij stierf? Niet maar enkele maanden oud, dat weten jullie wel. Ook niet toen hij al heel hoog op leeftijd was gekomen, ook dat weten jullie. Nee, Christus stierf in de kracht van zijn leven, toen hij zo'n 33 jaar oud was, in de bloei van zijn leven. Zijn levenskaars was nog maar half opgebrand. Toen stierf hij. Ja, en hij is ook voortgekomen uit het volk van de Joden, uit, ja mag ik het zo zeggen, de schaapskooi van Israël, waar het lam genomen moest worden uit de schapen of de geiten, is Christus genomen uit het volk van de Joden, de schaapskooi Israëls. Gemeente, we gaan onze tweede gedachte ook besluiten. Dit lam mag ik u vanavond aanbieden. Dit lam mag ik vanavond aanwijzen. Ja, dit lam mag ik vanavond aanprijzen. Ja, want wat zei de Heer ook alweer? Spreek tot de ganse vergadering Israëls. Vers 3. De ganse vergadering, de hele vergadering Israëls. Iedereen moet het horen. En dit lam, oudere jongeren, is geschikt. Nee, u bent nooit geschikt voor hem. Nooit. Ik zal het u vanavond eerlijk zeggen, u zult ook nooit geschikt worden voor hem. En jij ook niet, en ik evenmin. Maar hij is wel gepast voor u. Hij is wel geschikt voor u. Altijd. Een geschikt lam. Tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. Een geslacht lam. Ja, want de Heere gebiedt Mozes in vers 6 en de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. Wat betekent dat tussen twee avonden? Dat is een uitdrukking die wij nooit gebruiken. U moet het zo zien, gemeente, de Joden gebruikten deze uitdrukking vaker om aan te duiden het proces van het donker worden. In het Engels wordt gesproken over de sunset, zonsondergang. Wanneer de zon begint onder te gaan, dan is dat de eerste avond. En wanneer de zon helemaal onder is, is dat de tweede avond. Twee avonden. Tussen twee avonden moet dat lam worden geslacht. Maar niet meteen. Dat lam mocht niet meteen worden geslacht nadat het gekozen was. Nee, want wat zegt ons gedeelte, vers 6? Dat lam moet genomen worden op de tiende van de maand Abib. Maar, zo zegt vers 6, gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. Dat is bijzonder. Dus wanneer vader dat lammetje in huis heeft gehaald op de tiende van de maand, moet dat lammetje 4 dagen lang in huis zijn. Waarom? Gemeente, ik geloof om verschillende redenen en ik wil vanavond 2 noemen om me te beperken. Allereerst geloof ik dat dat lammetje op die manier gehecht is geraakt aan de familie en de familie gehecht is geraakt aan dat lammetje. De kindjes hebben met het lammetje gespeeld, stel ik me zo voor. Het beestje werd vertrouwd. Hoe is dat in onze tijd met een huisdier? Het is soms alsof ze deel uitmaken van een gezin. Niet waar? Dat lammetje is deel uitgemaakt van een gezin. Maar ik geloof dat er nog een andere reden in opgesloten ligt en misschien nog wel een grotere, belangrijke reden. Dat is deze reden. Wanneer dat lammetje zo door die huisgezinnen van Israël dartelde en ging, dan konden de Israëlieten zien, dit is inderdaad een volmaakt lam. Dit is een volkomen lam. Dit is een diertje wat inderdaad geen gebrek heeft. Dit is een diertje dat volmaakt is, dat ook onschuldig is. Er schuilt helemaal geen kwaad in die diertje. En dan stoot ik weer even door, gemeente. U voelt dat wel aan. We moeten steeds de lijnen trekken naar de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, heeft het volk Israël ook kunnen zien. Hij is onschuldig. Wat deed Christus? Hij deed niets anders dan goed toen hij zijn wandelingen maakte onder het huis Israëls. Hij verrichtte wonderen, hij genas mensen, hij wierp duivelen uit, hij maakte blinden ziende, hij deed doven weer horen, hij deed kreupelen weer wandelen. Hij deed anders niets, gemeente, dan goed. En ik geloof dat de mensen ook aan hem gerecht zijn geraakt. Zeker degenen die hem hebben leren kennen. In het bijzonder zijn discipelen, die zijn aan hem verbonden geraakt. Want wat een verdriet toen ze afscheid van hem moesten nemen. En dan trekken we nog een laatste lijn vanuit dit gedeelte, vanuit vers 6. De vergadering Israëls moet het dier slachten tussen twee avonden. Dat is ook met de Heer Jezus gebeurd. Want wanneer we de tijdsrekening erbij nemen, naar Joodse tijdsrekening, is Christus gestorven zo ongeveer 3 à 4 uur in de middag, ten tijde van het avondoffer. En dat was toen de zon al ging dalen, tussen twee avonden. En wanneer ik dan nog iets mag zeggen over die tijdsrekening, de Heer Jezus is 4 dagen voor zijn sterven niet in huis genomen. De Heer Jezus is 4 dagen voor zijn sterven Jeruzalem binnengekomen. Wat een lijnen, vindt u niet? Wat is de schrift toch prachtig? Of verwondert u zich er niet over vanavond? Ik wel hoor. Bij de voorbereiding echt heb ik er versteld van gestaan. Grote verwondering hoe alle lijnen uitlopen op de Heer Jezus. En nu gaan we elkaar een paar vragen stellen voor we naar de 4e gedachte gaan met elkaar. Dit lam moet worden geslacht. Stel nu dat vader dit lam zou slachten. Hij zou dat diertje beetnemen. Hij keert het diertje op zijn rug. Hij bindt de pootjes vast. Hij pakt het mes en haalt het halsje van het diertje door. Hij vangt het bloed, het verse warme bloed op in een bekken, in een schaal. En daarmee zou het stoppen. Zou het volk Israël dan behouden zijn geworden, denkt u? Nee, dat weten we allemaal inmiddels. Ik trek een lijn. Er zijn mensen, gemeente, die vinden het voldoende dat de Heer Jezus op Golgotha is gestorven. Dat is genoeg, zeggen ze dan. Dat is voldoende. Het is toch gebeurd? En wanneer u dan zondaar bent, dan moet u maar veel denken aan dat offer wat toen gebracht is. En u bent zondaar en de Heer Jezus is gestorven en hij is gestorven voor zondaren. 1 en 1 is 2. Punt. Met alle respect, gemeente. Met alle respect. Maar deze mensen slaan een hele belangrijke stap over. Want wat daar op Golgotha is gebeurd en dat wat toen op Goede Vrijdag is gebeurd, dat moet wel worden toegepast aan mijn hart. Het moet wel naar het woordje mijn toe. Vanmiddag hebben we daarbij stilgestaan, voordat we onze broeder naar het graf brachten. Ik weet mijn verlosser leeft. Het moet een persoonlijke zaak worden. Het bloed moet op de deurpost van mijn hart door de hyssopstengel van de Heilige Geest aangebracht worden. stellen elkaar een tweede vraag. Stel nu dat vader het lammetje had geslacht, het gezin was aan tafel gegaan en ze hadden heerlijk gegeten van dat lam. Zou het zwaard dan ook in de schede zijn gebleven als de verderfengel voorbij zou trekken? Nee. We kunnen niet alles rechtstreeks overzetten van het Pascha naar het avondmaal. Maar deze lijn trek ik wel. Het gezin kan gegeten hebben van het paaslam. Dat had het gezin niet zalig gemaakt. Gemeente, wanneer u avondmaal viert, dan maakt dat heilig avondmaal u op zich niet zalig. De verderfengel gaat niet aan een huis voorbij omdat er een bordje hangt: hier woont dominee de Jong. De verderfengel gaat niet bij je aan een voordeur omdat er een bordje staat: hier woont een gedoopte. Hij gaat evenmin voorbij zonder zijn zwaard te trekken wanneer er staat: hier woont een avondmaalganger. Het is de ernst, gemeente. Het is de ernst voor vanavond. We stellen elkaar een laatste vraag en dan gaan we door naar onze laatste gedachte. Ik kan me levendig voorstellen dat toen dat lammetje werd geslacht door vader, dat er niet alleen bloed heeft gevloeid, maar dat er ook tranen hebben gevloeid. Denk even aan die kindjes die met dat diertje hebben gespeeld. Die zien voor ogen hoe dat diertje wordt omgebracht door vader. Dat lieve lammetje, die ze misschien wel hebben geknuffeld. Het lammetje sterft. Er hebben ongetwijfeld mensen om gehuild. Ze zijn eraan gehecht geraakt immers. Zou het voldoende zijn, gemeente? Zouden die tranen die er hebben gevloeid kunnen voorkomen dat er geen tranen om rouw gehuild zouden worden rond middernacht? Maar we weten het antwoord. Nee. Gemeente, we kunnen wel eens diepe indruk onder een preek opdoen. En ik wil de dag van de kleine dingen niet verachten. Dat moet u goed van me aannemen vanavond. Maar we moeten wel eerlijk handelen met elkaar. U kan wel eens een beetje aangedaan en emotioneel zijn onder een preek. Misschien pinkt u wel eens een traantje weg onder een bepaald psalmvers. En nogmaals, we verachten de dag van de kleine dingen niet. Begrijp me goed. Maar gemeente, het is geen grond voor de eeuwigheid. We kunnen er niet mee sterven. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Wat zegt Christus tegen die vrouwen op de Via Dolorosa straks? Ween niet om mij, ween om uzelf. We gaan naar onze laatste gedachte, een gegeten lam, verzacht. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht. Hoe? Aan het vuur gebraden. Ja, dat vlees mag niet gekookt worden. Het vlees mag ook niet rauw gegeten worden. Het vlees moet gebraden worden. Ik geloof, gemeente, dat we hier opnieuw een lijn naar het kruis van Golgotha mogen zien. Want van de Heer Jezus kunnen we zeggen dat hij heeft gehangen in de brandende toren van zijn vader. Hij heeft gehangen in de vlammen van Gods gerechtigheid. Hij heeft de hitte van Gods gramschap gedragen. Hij moest voldoen aan het recht van God. Daar mocht hij niet onderuit, daar kon hij niet onderuit, daar wilde hij ook niet onderuit. Want inderdaad, hij had het gezegd: Vader, ik kom om uw wil te doen. Dat lam moet gebraden worden. Een grijpend beeld. Christus in het vuur op Golgotha. De toren van God is op hem losgebrand. En dan moet dat lam gegeten worden met ongezuurde broden. Er is geen tijd om dat brood te laten rijzen. Er mag geen zuurdesem gebruikt worden. Dat zou alleen maar tijd vragen. En die tijd is er niet, want ze moeten uit Egypte. Ja, want het is in Egypte bitter. En daarom eten ze ook bittere saus tijdens de maaltijd. Ik kan dit vanavond niet verder uitwerken, gaan we ook niet doen. Maar het is zulke bittere saus dat de bittere herinnering van aan de tijd in Egypte tastbaar wordt. Wanneer de Israëlieten deze bittere saus eten, dan was het zo bitter, zo zeggen de verklaters, dat de tranen in de ogen sprongen. Geen tijd om te reizen, geen gebruik van zuurdesem, men moet het gehaast eten, ja, zo gehaast dat we ook nog andere voorschriften lezen in vers 11. De lenden moeten worden opgeschort, dus het kleed wat ze dragen moet omhoog, het moet als het ware tussen de riem worden gewerkt, zodat ze snel kunnen lopen en niet zullen struikelen over hun kleed. Ze moeten de sandalen aan hun voeten hebben, want ze moeten meteen weg kunnen, en de rijstaf in de hand. Ze moeten het met haast eten. Ja, want in de nacht die voorligt, zal de Heere voorbij gaan. En wanneer de Heere, zo zegt vers 13, dan het teken aan de huizen zal zien, bloed, dan zal de Heere voorbij gaan. En dan zie ik in gedachte gemeente, hoe de Vader met het bekken, met bloed, naar buiten gaat. Hij neemt zijn gezin mee. Buiten gekomen pakt hij een hyssopstengel, een takje met blaadjes, met haartjes op die bladeren, daar blijft het bloed goed aan plakken. Hij doopt het in het bloed en hij bestrijkt met die hyssopstengel de zijpost, links, de bovendorpel boven hem, de rechterdorpel, het wordt nauwkeurig bestreken. Ik moet nu denken aan een schilderij dat bij ons in de pastorie hangt van Jan van het Hof, een replica, waarop een vader het bloed aanbrengt aan de deurpost met een ernstig gezicht. Zoontje staat bij hem, die houdt het schaaltje met bloed omhoog. Hij kijkt nog ernstiger, want zijn leven is ermee gemoeid. En moeder houdt er een lampje bij, met een tevreden blik. Zij vertrouwt erop dat het goed komt. En wanneer vader dan de deurposten en de bovendorpel heeft ingesmeerd met bloed, gaat hij samen met zijn gezin onder die bloedrode posten door naar binnen en vieren ze het Pascha. En als de Heere het bloed zal zien, zal hij voorbij gaan. Waarom hoeft de oudste niet te sterven vannacht? Omdat het lammetje in zijn plaats zal sterven. Hoe kunnen wij overeind blijven in het laatste oordeel? Alleen wanneer we weten dat er een lam voor ons is geslacht, Jezus Christus en dien gekruisigd. Gemeente, we gaan besluiten. Mozes heeft deze instelling van de Heere gekregen. Wat zal hij ademloos hebben geluisterd, denkt u niet? Ademloos. Want er stonden duizenden levens op het spel. Ik hoop dat we ook zo hebben geluisterd, met ingespannen krachten, want inderdaad, er staan levens op het spel. Het gaat op een eeuwigheid aan, en alleen wanneer de Heere God het bloed zal zien, de deurpost van mijn hart, zal hij aan mij voorbij gaan. Nog één ding. De Vader heeft het bloed gesmeerd aan de linkerdeurpost, aan de bovendorpel, aan de rechter, zijpost. Niet aan de onderdorpel. Waarom niet? Omdat het bloed van Christus niet vertreden mag worden. Amen.